Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands, direct vanuit Jakarta uitgezonden. Om 2 uur 's ochtends in West Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending beluisteren op frequentie korte golf 9525 of 1550 of 11785 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren. Vandaag ben ik Sabrina, hier aanwezig om u vanavond ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het commentaar, vandaag in de geschiedenis, Indonesiaku, het programma De Wonder van Indonesië. Het houdt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies in. En het volgende programma is Diversen. Het houdt recente activiteiten van de Indonesische maatschappij in. En als de laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie SW 1550 en 9525 kHz. Of u kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Nu komt het recente nieuws.
De stem van Indonesië met het nieuws.
Beste luisteraars, zijn we nu in het nieuwsprogramma van RRI World Service, de stem van Indonesië. We gaan nu naar het eerste nieuws. Jokowi bevestigt de schepenverdrinking voor een afschrikkende werking. President Joko Widodo beschouwt het pleit van elke minister, inclusief de verdrinking van buitenlandse schepen die illegaal vissen, ten goede komt aan het volk. President Joko Widodo na opening van de nationale werkvergadering van het ministerie van Agrarische Zaken en Nationale Ruimtelijke of Landgenootschap in Jakarta op woensdag 10 januari, zei dat het zinken van schepen een vorm van wetshandhaving is om afschrikwekkend te zijn, zodat er geen illegale visserij meer plaatsvindt in de Indonesische zee.
Tetapi saya sampaikan kepada Bu Susi, Bu.
Dus ik bracht over naar de minister Susi. U concentreert zich nu op de viswerkende industrie, vooral die moedigt de export van vis aan, omdat onze visexport afdaalt. President Joko Widodo wees minister Susi Pujiastuti er ook op om zich te concentreren op de viswerkende industrie om de export van vis aan te moedigen. Dat komt omdat de huidige Indonesische visexport afneemt. Ook op dinsdag 10 januari bevestigde de minister van Marine Zaken en Visserij, Susi Pujiastuti, het zinken van buitenlandse schepen die heeft gedaan is om de keten van visdiefstal in de wateren van Indonesië te doorbreken. Verdrinking staat ook vermeld in de wet van visserij nummer 45 jaar 209. Volgens Susi Pujiastuti is zinken van het schip niet alleen de wil van de president of ministerie van Marine Zaken en Visserij of KKP. Zij beweerde dat het stoppen met visdiefstal niet eenvoudig is. We gaan nu naar het tweede nieuws. De visdiefstalschepen kunnen worden beheerd. Minister van Financiën Sri Mulyani zei dat buitenlandse vaartuigen van het visserijdiefstal in Indonesische zee kunnen worden beheerd en gebruikt als staatsactivum. Sri Mulyani na de Stakeholders Appreciation Night van het State Asset Management Agency op woensdag 10 januari in Jakarta Zodat het aandacht van minister van Marine Zaken en Visserij, Pususi Pujiastuti, is op buitenlandse schepen vergunningen, route en natuurlijke hulpbronnen in Indonesië niet misbruiken. Daarom wordt het beleid van verdrinking van buitenlandse schepen die illegale visvangst in Indonesische wateren uitvoeren, gedaan als een wetshandhavingmaatregel om een afschrikwekkend te zijn. Sri Mulyani toegevoegd, het kan worden overbrugd door continu het bestuur en toezicht te verbeteren, om vervolgens deze middelen te gebruiken om goed bestuur te gaan hebben en ook de gemeenschap ten goede te komen. Komt nu het volgende nieuws. Indonesië moedigt de instelling van uitleveringsverdrag in ASEAN aan. De Indonesische overheid zal de vorming van een uitleveringsverdrag instrumenten voor de ASEAN-regio te stimuleren. Directeur-generaal van ASEAN-samenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Jose Tavares, zei op woensdag dat de Indonesische regering oordeelde de toenemende grensoverschrijdende criminaliteit in Zuidoost-Azië het duurt een sterke juridische samenwerking tussen de ASEAN-landen, met inbegrip van samenwerking extraditie. Volgens Jose Tavares, Indonesië zal de bespreking van de vorming van de uitleveringsverdrag in de ministeriële bijeenkomst ASEAN, die echter zal komen in te moedigen. De vorming van het uitleveringsverdrag is een geweldige taak in ASEAN. Daartoe volgens Jose Tavares, het directoraat-generaal van ASEAN Samenwerking en het directoraat-generaal van de Wet en Internationale Verdragen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, zou moeten werken met het ministerie van Justitie en Mensenrechten aan de tot aanbrenging van de ASEAN uitleveringsverdrag moedigen. Hij voegde eraan toe dat de ASEAN-uitleveringsverdrag beoordeelde aan de inspanningen van de rechtsherhaving te helpen in het land per ASEAN-leden. En het volgende nieuws. Het ministerie van Transportatie breidt alternatieve vliegvelden voor IMF Wereldbank jaarvergadering 2018. Het ministerie van Transport heeft de standaard operating procedure opgesteld met betrekking tot de implementatie van de IMF Wereldbank jaarvergadering 2018. Omdat het evenement dat in oktober 2018 op Bali wordt gehouden, naar verwachting zal worden bijgewoond door 30 staatshoofden en regeringsleiders en 19.000 afgevaardigden. De standaard operationele procedures zijn voorbereid om ook de conditie van Bali te accommoderen in het midden van de vulkanische activiteit van Agungberg. Vooral tot nu toe heeft het Centrum voor Vulkanologie en Geologische Gevarenbeperking, of PVMBG, de status van awas of niveau 4 van de Agungberg niet herroepen. Minister van Vervoer Budi Karya Sumadi bij Istok Penoa Harbour Denpasar Bali op woensdag 10 januari 2018 heeft toegegeven dat het een alternatieve luchthaven heeft voorbereid. Naast maatregelen voor rampenmitigatie zal het ook een alternatieve luchthaven bieden voor de toewijzing van parkeren voor de staatsvliegtuigen als niet kan inchecken door Gusti Ngurah Rai International Airport.
Ya, SOP-nya adalah pasti kepala negara itu akan landing di.
Er zijn de standaard boarding procedure. De staatshoofden zal de Ngurah Rai Luchthaven geland. Omdat de capaciteit van de platform beperkt is, dan parkeren op sommige luchthaven zoals in Lombok, Surabaya, Ujung Pandang en Balikpapan. Budi Karya Sumadi ontkent niet dat de toestel van Agungberg een van de aandacht van de regering wordt tijdens de voorbereiding van de jaarlijkse bijeenkomst van IMF Wereldbank in 2018. Als Igusti Ngurah Rai internationaal luchthaven vanwege vulkanische as moet sluiten, zorgde de minister van Transport ervoor dat de regering landtransport voorbereidde voor de afgevaardigden. Vervoer om de dichtstbijzijnde luchthaven te bereiken, zoals Lombok International Airport, Blimbing Sari Banyuwangi Airport en Juanda Airport Sidoarjo. We gaan nu naar het laatste nieuws. KRI Ngurah Rai voegt de TNI alutsista collectie toe. Het Indonesische Nationale Leger of TNI voeg opnieuw de verzameling van uitrusting van het belangrijkste wapensysteem toe. Dit keer is de beurt aan de marine om een nieuwe troepenmacht te krijgen in de vorm van KRI Igusti Ngurah Rai 332. KRI behoren tot de klassificatie van het torpedojagerschip Missile Guard of PKR. 10-5-14 is het resultaat van de technologieoverdrachtsamenwerking van PT PAL Indonesia, staatsbedrijven in de scheepbouwindustrie, met het Nederlandse scheepvaartbedrijf Damerschelde Naval Shipbuilding. TNI-commandant-marschal TNI Hadi Cahyanto aan de zijlijn van de inauguratie van KRI Igusti Ngurah Rai 332 op de Oostpierer Benoa Harbor Denpasar Bali op woensdag 10 januari 2018 legt uit dat deze oorlogsschepen de tweede van de vier voorbehouden zijn.
Memang betul, masih diperlukan dua kapal lagi berdasarkan Renstra kedua.
Het is waar dat er nog twee schepen nodig zijn. Gebaseerd op het tweede strategische plan van het jaar 2014 tot en met 2019. Omdat het strategische plan is, wat we momenteel baseren op de ontwikkeling van die macht, als we het ideaal spreken, nog minder. Maar we spreken op basis van de minimale essentiële kracht, dus wat we later verwachten in de eerste twee strategische plannen die moeten worden gerealiseerd, zijn de vier schepen die we geleidelijk willen realiseren en vandaag zijn de eerste twee schepen. Niet alleen de kracht van de TNI marine vergroten, TNI-commandant Hadi Cahyanto zei dat zijn zijde zich momenteel in de inventaris bevindt van de minimale basiskracht die nodig is. Hij ontkent niet dat defensieapparatuur vereist is voor drie TNI-dimensies. Bovendien zei TNI-marschal Hadi Cahyanto dat zijn bezorgdheid is het plan om F-5-vliegtuig te vervangen door Sukhoi-vliegtuig. Naar verwachting kan Sukhoi Su-35 gemaakt in Rusland in januari 2018 worden gerealiseerd. Dat was het nieuwsprogramma van RRI World Service, de stem van Indonesië in Jakarta. Beste luisteraars, dit is het programma commentaar van RRI World Service, de stem van Indonesië in Jakarta. De overwinning bij de Duitse verkiezingen die in september 2017 werd gehouden, zorgde er niet noodzakelijk voor dat Angela Merkel gemakkelijk reageerde. Na enige tijd onderhandelen met de Groene Partij en de Liberale Partij, heeft de Jamaicaanse coalitie uiteindelijk geen vorm gekregen. Waarom wordt dat zo genoemd? Omdat de kleur van het CDU-V zwart is en het groen als groene feestkleur en de Vrije Democratische Partij precies geel is zoals de Jamaica-vlag. Deze mislukking maakte de Duitse politieke onzeker. Maar na het ingang van 2018 lijkt het mogelijk dat een coalitie tussen de Christen-Democratische Unie of CDU en de Christelijke Sociale Unie of CSU met de Sociaal-Democratische Partij of SDP mogelijk is. Een probleem met immigranten is aan het licht gekomen, waarbij de partijen overeenstemming hebben bereikt over wetten die getrainde immigranten beperken. Maar dat betekent niet dat alles eenvoudig is. CDU of CSU wil het aantal van slechts 70.000 mensen per jaar beperken, terwijl de SPD de immigrantentraan overhoudt. Waarom zijn ze nodig? Duitsland heeft geschoold personeel nodig om motorrijder te worden, omdat de Duitsers opnieuw het tijdperk van onproductief ingaan. Als beide partijen het eens zijn over de kwestie van migranten, lijkt het op om de samenwerking in de coalitie te bespreken om een regering te vormen. Maar de SPD moet zelf een stem uitbrengen om samen te werken met CDU of CSU. Als sommige SPD-leden weigeren een coalitie te vormen, was het plan van de coalitie voorbij. Voor Angela Merkel zijn er nog steeds twee keuzes die de regeringleden met minderheidsstemmen of andere opties door haar verkiezing uit te voeren. Bij haar verkiezing had Merkel's kans om voor de vierde keer bondskanselier te worden gefaald. We verwachten niet dat deze onzekere politieke toestand in Duitsland zal aanhouden. Als een van de belangrijkste landen in de Europese Unie fungiert Thailand als een dynamo in Europa. De crisis in Thailand kan gevolgen hebben voor de Europese Unie als geheel. Dat was het commentaar.
De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis. We beginnen met de gebeurtenis van 12 januari 1966, de betoging van Tretura von Plat. Drie tuntutan rakyat of Tretura zijn drie eisen aan de overheid die de studenten heeft opgeroepen die lid zijn van de Indonesische Student Action Unity of KAMI. De actie werd gevolgd door andere actieeenheden, waaronder de Indonesische Student Action Force of KAPI, Indonesische Student Youth Action Unity of KAPPI, Indonesian Labour Action Union of KABI, en volledig ondersteund door het Indonesische Nationale Leger of TNI. Naarmate de golf van demonstraties die de ontbinding van de PKI vereisten, werd geïntensiveerd, ondernam de regering niet onmiddellijk actie. De staat Indonesië is erg zwaar, zowel economisch als politiek. De prijzen van goederen stegen erg hoog, met name stookolie. Daarom pionierden KAMI en KAPPI op 12 januari 1966 de eenheid van actie die in het Pancasila Front was opgenomen om Tretura te eisen. De inhoud van Tretura zijn 1. Ontbinding van PKI en zijn massa-organisaties, 2. Dwikora kabinetswijziging en 3. Lagere voedselprijzen. Op 21 februari 1966 maakte president Sukarno een... In het kabinet zaten de sympathisanten van de PKI. Dit feit voedde de studenten opnieuw op om hun demonstratie te vergroten. Op 24 februari 1966 hebben studenten de inauguratie van nieuwe ministers geboycott. In het incident dat plaatsvond met het Cakra Birawa regiment, de garde van president Sukarno, stierf een student Arif Rahman Hakim. Op 25 februari 1966 werd KAMI ontbonden, maar dat deed de studentenbewegingen niet afnemen om de Tretura voort te zetten. De reeks demonstraties die plaatsvonden in Tretura werd uiteindelijk gevolgd door de brief van orde van 11 maart 1966 of Super Semar door president Sukarno, waarbij generaal-majoor Suharto werd besteld als commandant van het leger om de nodige maatregelen te nemen om de veiligheid en orde te herstellen. We gaan verder naar de gebeurtenis van 12 januari 1998. De Raad van Europa verbiedt elke poging om mensen te klonen. 19 leden van de Raad van Europa op 12 januari 1998 in Brussel, België, ondertekenden een aanvullend protocol voor mensenrechten en biomedische rechten dat alle medische inspanningen voor klonen tegen mensen verbiedt. Het verbod bevestigt ook dat het een genadeloze straf zou geven aan iedereen op het blauwe continent voor degenen die de beslissing van de Raad van Europa schenden. De beslissing kwam uit na de geboorte van Dolly, het eerste gekloonde schaap dat op 23 februari 1997 werd aangekondigd door het Schotse team. De Raad van de Europa is de hoogste politieke organisatie binnen de Europese Unie voor de leden staatshoofden of regeringen van Europese Unie lidstaten zijn plus de voorzitter van de Europese Commissie. We beëindigen met de gebeurtenis van 12 januari 2010. Grote aardbeving doodt 200.000 mensen in Haiti. De aardbeving in Haiti in 2010 vond plaats met een kracht van 7 op de schaal van Richter, met een epicentrum van 16 kilometer van Port-au-Prince om 16:53 minuten lokale tijd. Het grootste deel van de stad Port-au-Prince is beschadigd, waaronder het presidentiële paleis van Haiti, het Haitiaanse parlementsgebouw, de kathedraal van Port-au-Prince en een ziekenhuis. De Verenigde Naties melden dat het hoofdkwartier van de stabilisatie-emissie van de Verenigde Naties voor Haiti ook schade heeft geleden. De aardbeving was de krachtigste aardbeving die Haiti in meer dan 200 jaar op zijn grondvesten deed schudden. Presidentiële paleizen en heuveldorpels omvergooide en het land van ongeveer 9 miljoen mensen dwong tot internationale hulp. De aardbeving die Haiti op zijn grondvesten deed schudden was de ergste ramp ooit ondernomen door de Verenigde Naties. De infrastructuurschade zal de tsunami van Aceh overtreffen. Het dodental van de verwoestende aardbeving in Haiti zal naar verwachting 50.000 tot 100.000 bedragen. Beste luisteraars, dat was vandaag in de geschiedenis.
Indonesië in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku. Beste voice-luisterers, zijn we weer terug met mij Sabrina in het programma Indonesiaku. En de topic voor vandaag episode is Indonesië implementeert zero tarieven voor Palestijnse producten. Luisteraars, Indonesische regering zero tarieven heeft opgelegd aan enkele Palestijnse producten die naar Indonesië binnenkomen. En het beleid was gemaakt om de economie van Palestina te helpen ondersteunen. Dat was gezegd door minister van Buitenlandse Zaken Retno LP Marsudi tijdens de jaarlijkse persverklaring Zaken 2018 op dinsdag 9 januari in Jakarta. Dat tariefbeleid begin van dit jaar wordt toegepast op een aantal Palestijnse producten die de Indonesische markt betreden. En dat tariefbeleid een vorm van economische steun van Indonesië voor Palestina is. Volgens Retno Marsudi zullen er twee producten zijn die een nultarief hanteren, namelijk palmolie en ook olijfolie. En tot nu toe bedraagt het invoerrecht van het beide producten 5%. Ze zei ook dat de ondersteuning van Indonesië voor Palestina niet alleen van politieke steun was, maar ook via economische steun en ook technische samenwerking. Dit jaar, zo legde zij uit, zal de Indonesische regering ook de samenwerking op het gebied van waterontzilting en gezondheid met de Palestijnen intensiveren. Retno Marsudi legde uit dat Indonesië en Palestina aan het einde van het jaar 2017 een memorandum van overeenstemming over handelssamenwerking hebben ondertekend. Die overeenstemming gaat erom vrije invoerrechten te helpen op palm- en olijfolieproducten van Palestina naar Indonesië en zal in 2018 beginnen. De ondertekening van het MOU werd ondertekend door de minister van Handel van de Republiek Indonesië Enggar Tiasto Lukita met de Palestijnse nationale minister van Economie, Abir Odeh, aan de zijlijn van de 11e Wereldministerorganisatie of World Trade Organization in Buenos Aires, Argentina. Volgens minister Retno Marsudi zullen Indonesische diplomatie voor Palestina blijvend vechten voor de menselijkheid en ook rechtvaardigheid. Omdat Palestina de kern van het buitenlands beleid in Indonesië is. Retno Marsudi riep ook naar de andere landen in de wereld op om op de Palestijnen volledig te steunen. En er zijn veel manieren om de Palestijnen te helpen, zoals het versterking in hun economische gebied, die ook worden opgelegd door president Joko Widodo. Gebaseerd op de gegevens van de Indonesische ambassade in Amman, bereikte Indonesië Palestijnse handelsbalans in het hele jaar 2016 met $2.5 miljoen, of ongeveer 35,7 miljard rupiah. En voor de uitvoer van Indonesië naar Palestina in hetzelfde jaar bereikte $2.23 miljoen, of ongeveer 31,8 miljard rupiah. Terwijl de invoer uit Palestina $284.000 bedroeg, of ongeveer 4 miljard rupiah. Luisteraar, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag.
We gaan nu naar het eerste nieuws. Jokowi bevestigt de schepenverdrinking voor een afschrikkende werking. President Joko Widodo beschouwt het pleit van elke minister, inclusief de verdrinking van buitenlandse schepen die illegaal vissen, ten goede komt aan het volk. President Joko Widodo na opening van de nationale werkvergadering van het ministerie van Agrarische Zaken en Nationale Ruimtelijke of Landgenootschap in Jakarta op woensdag 10 januari, zei dat het zinken van schepen een vorm van wetshandhaving is om afschrikwekkend te zijn, zodat er geen illegale visserij meer plaatsvindt in de Indonesische zee.
Tetapi saya sampaikan pada posisi Bu.
Dus ik bracht over naar de minister Susi. U concentreert zich nu op de viswerkende industrie, vooral die moedig de export van vis aan, omdat onze visexport afdaalt. President Joko Widodo wees minister Susi Pujiastuti er ook op om zich te concentreren op de viswerkende industrie om de export van vis aan te moedigen. Dat komt omdat de huidige Indonesische visexport afneemt. Ook op dinsdag 10 januari bevestigde de minister van Marine Zaken en Visserij, Susi Pujiastuti, het zinken van buitenlandse schepen die heeft gedaan is om de keten van visdiefstal in de wateren van Indonesië te doorbreken. Verdrinking staat ook vermeld in de wet van visserij nummer 45 jaar 209. Volgens Susi Pujiastuti is zinken van het schip niet alleen de wil van de president of ministerie van Marine Zaken en Visserij of KKP. Zij beweerde dat het stoppen met visdiefstal niet eenvoudig is. We gaan nu naar het tweede nieuws. De visdiefstalschepen kunnen worden beheerd. Minister van Financiën Sri Mulyani zei dat buitenlandse vaartuigen van het visserijdiefstal in Indonesische zee kunnen worden beheerd en gebruikt als staatsactivum. Sri Mulyani na de Stakeholders Appreciation Night van het State Asset Management Agency op woensdag 10 januari in Jakarta zei dat het aandacht van minister van Marine Zaken en Visserij, Susi Pujiastuti, is op buitenlandse schepen vergunningen, route en natuurlijke hulpbronnen in Indonesië niet misbruiken. Daarom wordt het pleit van verdrinking van buitenlandse schepen die illegale visvangst in Indonesische wateren uitvoeren, gedaan als een wetshandhavingmaatregel om een afschrikwekkend te zijn. Sri Mulyani toegevoegd, het kan worden overbrugd door continued bestuur en toezicht te verbeteren, om vervolgens deze middelen te gebruiken om goed bestuur te gaan hebben en ook de gemeenschap ten goede te komen. Komt nu het volgende nieuws. Indonesia moedigt de instelling van uitleveringsverdrag in ASEAN aan. De Indonesische overheid zal de vorming van een uitleveringsverdrag instrumenten voor de ASEAN-regio te stimuleren. Directeur-generaal van ASEAN-samenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken, José Tavares, zei op woensdag dat de Indonesische regering oordeelde de toenemende grensoverschrijdende criminaliteit in Zuidoost-Azië het duurt een sterke juridische samenwerking tussen de ASEAN-landen, met inbegrip van samenwerking extraditie. Volgens José Tavares, Indonesië zal de bespreking van de vorming van de uitleveringsverdrag in de ministeriële bijeenkomst ASEAN, die echter zal komen in te moedigen. De vorming van het uitleveringsverdrag is een geweldige taak in ASEAN. Daartoe volgens José Tavares, het directoraal-generaal van ASEAN Samenwerking en het directoraal-generaal van de Wet en Internationale Verdragen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, zou moeten werken met het ministerie van Justitie en Mensenrechten aan de tot aanbrenging van de ASEAN Uitleveringsverdrag moedigen. Hij voegde eraan toe dat de ASEAN-uitleveringsverdrag beoordeelde aan de inspanningen van de rechtsherhaving te helpen in het land per ASEAN-leden. En het volgende nieuws. Het ministerie van Transportatie breidt alternatieve vliegvelden voor IMF Wereldbank jaarvergadering 2018. Het ministerie van Transport heeft de standaard operating procedure opgesteld met betrekking tot de implementatie van de IMF Wereldbank jaarvergadering 2018. Omdat het evenement dat in oktober 2018 op Bali wordt gehouden, naar verwachting zal worden bijgewoond door 30 staatshoofden en regeringsleiders en 19.000 afgevaardigden. De standaard operationele procedures zijn voorbereid om ook de conditie van Bali te accommoderen in het midden van de vulkanische activiteit van Agungberg. Vooral tot nu toe heeft het Centrum voor Vulkanologie en Geologische Gevarenbeperking, of PVMBG, de status van AWAS of niveau 4 van de Agungberg niet herroepen. Minister van Vervoer Budi Karya Sumadi bij ISTO Penoa Harbour Denpasar Bali op woensdag 10 januari 2018 heeft toegegeven dat het een alternatieve luchthaven heeft voorbereid. Naast maatregelen voor rampenmitigatie zal het ook een alternatieve luchthaven bieden voor de toewijzing van parkeren voor de staatsvliegtuigen als niet kan inchecken door Gusti Ngurah Rai International Airport.
Ya, SOP-nya adalah pasti kepala negara itu akan landing.
Er zijn de standaard boarding procedure. De staatshoofden zal de Ngurah Rai luchthaven geland. Omdat de capaciteit van de platform beperkt is, dan parkeren op sommige luchthaven zoals in Lombok, Surabaya, Ujung Pandang en Balikpapan. Budi Karya Sumadi ontkent niet dat de toestel van Agungberg een van de aandacht van de regering wordt tijdens de voorbereiding van de jaarlijkse bijeenkomst van IMF Wereldbank in 2018. Als Gusti Ngurah Rai internationaal luchthaven vanwege vulkanische as moet sluiten, zorgde de minister van Transport ervoor dat de regering landtransport voorbereidde voor de afgevaardigden. Vervoer om de dichtstbijzijnde luchthaven te bereiken, zoals Lombok International Airport, Blimbing Sari Banyuwangi Airport en Juanda Airport Sidoarjo. We gaan nu naar het laatste nieuws. KRI Ngurah Rai voegt de TNI Alutsista Collectie toe. Het Indonesische Nationale Leger of TNI voegt opnieuw de verzameling van uitrusting van het belangrijkste wapensysteem toe. Dit keer is de beurt aan de marine om een nieuwe troepenmacht te krijgen in de vorm van KRI Igusti Ngurah Rai 332. KRI behoren tot de klassificatie van het torpedojagerschip Missile Guard of PKR. 10514 is het resultaat van de technologieoverdrachtsamenwerking van PT PAL Indonesia, staatsbedrijven in de scheepbouwindustrie, met het Nederlandse scheepvaartbedrijf Damerschelde Naval Shipbuilding. TNI-commandant-marschal TNI Hadi Cahyanto aan de zijlijn van de inaugurasie van KRI Igusti Ngurah Rai 332 op de Oostpierer Penoa Harbour Denpasar Bali op woensdag 10 januari 2018 legt uit dat deze oorlogsschepen de tweede van de vier voorbehouden zijn.
Memang betul, masih diperlukan dua kapal lagi berdasarkan Renstra kedua.
Het is waar dat er nog twee schepen nodig zijn, gebaseerd op het tweede strategische plan van het jaar 2014 tot en met 2019. Omdat het strategische plan is, wat we momenteel baseren op de ontwikkeling van die macht, als we het ideaal spreken, nog minder. Maar we spreken op basis van de minimale essentiële kracht, dus wat we later verwachten in de eerste twee strategische plannen die moeten worden gerealiseerd, zijn de vier schepen die we geleidelijk willen realiseren en vandaag zijn de eerste twee schepen. Niet alleen de kracht van de TNI-marine vergroten, TNI-commandant Hadi Cahyanto zei dat zijn zijde zich momenteel in de inventaris bevindt van de minimale basiskracht die nodig is. Hij ontkent niet dat defensieapparatuur vereist is voor drie TNI-dimensies. Bovendien zei TNI-marshal Hadi Cahyanto dat zijn bezorgdheid is het plan om F-5-vliegtuig te vervangen door Sukhoi-vliegtuig. Naar verwachting kan Sukhoi Su-35 gemaakt in Rusland in januari 2018 worden gerealiseerd. Dat was het nieuwsprogramma van RRI World Service, de stem van Indonesië in Jakarta.
De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid.
Beste luisteraars, het volgende programma is De Wonder van Indonesië. U gaat kennis maken met de Indonesische cultuur en u bent op de hoogte van de toeristische plekken in Indonesië. Veel luisterplezier! Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij Sabrina in het programma De Wonder van Indonesië. Naast via streaming in www.voinews.id kunt u ook via korte golf 9525 kHz of in de applicatie van RRI Play die u kunt downloaden via uw smartphone. En voor vandaag ga ik aan u een van de toeristische bestemmingen in Semarang vertellen. Dus blijf u met ons alleen maar in RRI World Service, de stem van Indonesië. Luisteraar, als u naar Semarang, de hoofdstad van de provincie Midden-Java gaat, vergeet dan niet om deze toeristische bestemming te bezoeken. Die momenteel zeer populair is in binnenlandse sociale media en ook in het buitenland. En die plaats heet Kampung Pelangi, of in het Nederlands betekent Regenboogdorp. Dit plaats ligt in het dorp Randusari, Zuid-Semarang. En waarom deze plaats als regenboogdorp wordt genoemd, dat is want de huizen hier kleurig zijn geschilderd. Dit dorp is zeker niet de eerste kleurige dorpjes in Indonesië. Een aantal gebieden zoals Malang, Balikpapan en Lubuk Linggau hebben al ook een vergelijkbaar thematisch kampungconcept. Maar de foto's die op grote schaal worden geüpload en besproken in het buitenlandse media zijn dit dorp. Media's uit het buitenland die nieuws over dit dorp bevatten, namelijk van de Britse media, The Independent en Mirror, naar tot BuzzFeed en BoardPanda. Luisteraar, in het vroeger is dit dorp genaamd Kampung Wonosari. Kampung Wonosari was een ongeorganiseerde slopenwijk met veel wilde planten en dit gepleisterde bakstenen muur. gelegen net aan de rand van Semarang, een kleine rivier die ongeveer 325 huizen bestaat uit. Maar toen werd dit dorp veranderd en veranderde ook de naam ervan als Kampung Pelangi. De verandering begon eigenlijk vanuit de bloemenmarkt van Kalisari, die recht tegenover het dorp ligt. Nadat de verbetering van de bloemenmarkt is voltooid, wordt de markt niet ondersteund door de toestand van het dorp Wonosari. En daarom doet het stadsbestuur van Semarang eindelijk ook aan de renovatie van het dorp. En met de verbetering van het dorp zal de economie van het volk naar verwachting ook toenemen. Luisteraars, als u in Regenboogdorp bent, vergeet dan niet om uw camera voor te bereiden. Omdat hier er veel interessante fotoplekken zijn die ook geschikt voor uw Instagram feed te vullen. En terwijl u foto's maakt, kunt u ook accessories gebruiken in de vorm van het schrijven, hoeden, hoofdbanden en bloemen die door de lokale bevolking worden gehuurd. En als u rondloopt door deze dorp, zult u ook een unieke fotospot vinden. En dat is Gembok Cinta, de plaats die vol met liefdeslootjes zijn. Oh ja, dit dorp biedt ook een onderscheidende keuken die u kunt proberen, zoals kleurige broodjes en ook kleurige esmambo. Luisteraars, in enkele dagen geleden rustte het stadsbestuur van Semarang een uitzichtplaats en culinaire faciliteiten voor Kampung Pelangi. Dus, dit plaats zal meer comfort en interessant voor de bezoekers. En hopelijk kunnen meer toeristen ernaar komen. Uitzichtplaats en culinaire voorzieningen zijn aan de linkerkant van de bloemenmarkt van Kalisari. Die uitzichtplaats bevinden zich op de tweede verdieping van het gebouw en komt met tafels en stoelen. Veel mensen maken deze plek als perfecte objecten voor foto's maken. En dit plaats wordt meer uniek met de naam Taman Kasmaran, die in het Nederlands taman betekent tuin. Het woord Kasmaran is eigenlijk een afkorting voor Kali Semarang, of kleine rivier van Semarang, omdat deze uitzichtplaats staat boven Kali Semarang. Beste voice-luisteraars, dit was de editie De Wonder van Indonesië voor vandaag met de topic De Regenboogdorp in de stad van Semarang, Centraal Java. We zullen weer terug met de andere episode van De Wonder van Indonesië. En natuurlijk met de andere interessante thema's. Tot ziens! U bent nog met ons van de stem van Indonesië van Radio Republiek Indonesië. Ik ben Sabrina en zal u nog tot het einde vergezellen. We hopen dat u meer inzicht krijgt in verschillende aspecten van Indonesië. Mocht u van plan zijn met vakantie naar Indonesië te gaan, dan hopen we dat het programma eraan zal bijdragen. Komen het volgende programma's diversen. Ik wens u veel luisterplezier.
Beste luisteraars van de stem van Indonesië, we zijn er weer in het programma Diversen.
Beste luisteraars van RRI, Werelddienst, de stem van Indonesië over de hele wereld, zijn we weer terug met mij, Irham, in het programma Diverse. Beste luisteraars, als een archipelaan heeft Indonesië een rijke zeevruchtenproducten en potentieel is om de economie te verhogen. Het gebrek aan vermogen van vissers om hun vangst direct te kanaliseren vormt vaak een barrière voor de snelheid van de economie. Dit wordt gezien door een paar studenten van Bogor Agricultural University, namelijk Mahsyar Taufik van Faculteit van Visserij en Marine Wetenschappen of FPIK en Faiz Ahmad Gozi van Faculteit van Landbouwtechnologie of FATETA. En ze maakten een Android-gebaseerd applicatie die Find of Fisherman Friend genaamd. Dit idee is ontstaan uit het onbehagen van de beide studenten op voorwaarde van armoede onder vissers in het district Mamuju en de conditie van overheidsprogramma's die niet goed zijn verlopen in het overwinnen van het probleem van vissers. Mahsyar legt uit, Fin-applicatie is één op Android gebaseerde applicatie die is ontworpen als een forum om vissers samen te brengen met investeerders om partnerschappen op te zetten in het district Mamuju, West Sulawesi. Met andere woorden, deze Android-gebaseerde applicatie om de toegang tot kapitaal en de verkoop van visserijproducten online te vermakkelijken. De toepassing van dit IPB-studentenontwerp betrekt vissers, coöperaties, investeerders en consumenten met zo systematisch mogelijke applicaties, zodat alle mensen de voordelen ervan kunnen voelen. Luisteraars, Mahsyar voegde toe dat het district Mamuju werd gekozen omdat het direct tegenover de straat van Makassar ligt, dat een van de visselfranciers is van verschillende regio's in West Sulawesi, zoals tonijn, skipjack, makreel, tonbaars en snapper. Skipjack is de meest voorkomende maar onderbenutte tonijnsoorten in het gebied vanwege het gebrek aan vistechnologie. Dankzij de Fin-applicatie wonnen Mahsyar en het team de tweede winnaar van de Scientific Writing Competition of LKTI tijdens het PSP Working Championship Evenement 2017 op de Universiteit van Riau op 6 en 8 november 2017. Mahsyar hoopt dat zijn ideeën met dit team kunnen worden geïmplementeerd en dat er relevante overheidssteun wordt verkregen, samenwerkingsactiviteiten en marketingsystemen uitgevoerd in de applicatie Vint. Oké, luisteraars, dat was het programma Diversen voor vandaag met het thema Vint-applicatie, digitale visverkoop. We zullen weer terug op de andere gelegenheid met de andere interessante thema's. Tot de volgende episode.
beste luisteraars van de stem van Indonesië. We zijn er weer in het programma Diversen.
We zijn weer terug met mij Sabrina. Dat was het programma Diversen. Nu gaan we in de laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. Een programma om verschillende liedjes van Indonesische muziek aan u te introduceren.
Beste luisteraars van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. We zijn weer terug met mij Irham in het programma Muziekhoek van Indonesië. In deze editie presenteren we volkliedjes uit Lampung. Blijf toe met ons in RRI Werelddienst, de stem van Indonesië, die u via shortwave in 9525 kHz kunt luisteren, livestreaming in voinews.id/dutch, of bij de applicatie RRI Play in uw smartphone.
Hallelujah.
beste luisteraars. Dat was een liedje getiteld Cangget Agung door Ocha Patricia, gemaakt door Saiful Anwar. Is dit lied een volksliedje uit Lampung? De tekst van dit lied vertelt over de rijkdom aan gebruiken en cultuur van Lampung die al sinds de oudheid bestaat. En via de tekst nodigt dit lied de jonge generatie van Lampung uit om de cultuur van Lampung te behouden. Het lied Cangget Agung wordt meestal gezongen tijdens traditionele huwelijksceremonies en evenementen Cakak Pepandun of Begawi om een traditionele titel te krijgen. Cangget Agung in Lampung cultuur is ook een van de traditionele dansen. Deze dans wordt meestal uitgevoerd door jonge dames tijdens het traditionele evenement van Lampung. Voordat we over volkliedjes uit Lampung verder gaan, luisteren we eens naar een liedje getiteld Lipang Lipang Dang. Veel luisterplezier!
Beste luisteraars, we zijn bijna aan het einde van het programma van de Stem van Indonesië in het Nederlands vanuit Radio Republiek Indonesië. Dit programma wordt direct vanuit Jakarta uitgezonden elke dag om 2 uur vanavond tot en met 3 uur vanavond WIB of 7 uur tot en met 8 uur 's avonds UTC. Op frequentie SW 1550 en 9525 kHz. Je kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Mocht u suggesties hebben, dan kunt u ze per e-mail sturen naar het adres naar dutchprogramrri@gmail.com. Je kunt ze ook via post sturen naar Voice of Indonesia Nederland uitgezonden, RRI Gebouw 4e verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4 tot 5 Jakarta, 10110 Indonesia. Bedankt voor het beluisteren en graag tot morgen. Bedankt. U hebt naar het Nederlandse programma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië, luisteren.
Luister naar ons elke dag op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz. Vertel uw kritici en suggesties aan RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. RRI Gebouw, 4e verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4 tot 5, Jakarta, Indonesië. Of via PO Box 11750, Jakarta, Indonesië. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina, Voice of Indonesia, en onze Twitter, @VoiIndonesia.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.